Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Aangezien ik dat vorige week had verteld, dacht ik, ik geef jullie even een update over hoe het was. Ik ben ontzettend verwend en op naar de volgende verjaardag en op naar de volgende aflevering, want dat is waarom jullie hier zijn vandaag. Deze week gaan we het hebben over een zaak die weer eens historisch is en zich afspeelde een hele tijd geleden tijdens of rondom de Tweede Wereldoorlog. En deze zaak die kwam tot mijn aandacht omdat die onlangs weer in het nieuws is geweest. En dat is natuurlijk best wel bijzonder, aangezien het zo lang geleden is, is het niet zo vaak dat er dan nog updates over zijn. En bij deze zaak is dat dus wel het geval. En toen dacht ik, dit is een interessante zaak, die ga ik gewoon met jullie bespreken. Dus deze week ga ik het met jullie hebben over de zaak van Marinus van der Lubbe. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. Marinus van der Lubbe werd een hele tijd terug geboren, namelijk op 13 juni 1909 in Leiden. En Marinus die had niet een hele fijne jeugd, want zijn familie die was echt ontzettend arm. Het gezin bestond uit de ouders van Marinus en 5 zonen, waarvan Marinus dan de jongste was. En zoals ik al zei, ze waren heel erg arm en zijn ouders die hadden dus huurschulden, waardoor ze telkens moesten verhuizen omdat ze dan het ene huurhuis uit werden gezet en dan moesten ze door naar de volgende en dan bouwden ze daar weer huurschulden op en dan moesten ze weer gaan verhuizen. Dus ze waren constant eigenlijk van plek naar plek aan het verhuizen en in eerste instantie was dat vooral binnen Leiden, waar Marinus dus geboren was. Maar later konden ze misschien ook nergens meer terecht in Leiden, omdat ze dus overal huurschulden hadden. En verhuisden ze telkens gewoon binnen heel Nederland. Dus ze hadden niet echt een vaste thuis. Uiteindelijk ging de vader van Marinus, in 1914 bij het gezin weg. En liet de moeder van Marinus met hun zonen achter met heel weinig geld. Dus je kan je voorstellen, dat was een hele zware tijd waarbij alles op de schouders van de moeder van Marinus terecht kwam. En uiteindelijk gaat het van kwaad tot erger, want de moeder van Marinus overlijdt in 1921, toen Marinus dus pas 12 jaar oud was. Hun vader was niet meer in beeld, dus het gezin viel uiteindelijk ook uiteen. En Marinus die kwam uiteindelijk terecht bij zijn halfzus, die een dochter was uit een eerder huwelijk van zijn moeder. En zij woonde in Oegstgeest, waarbij Marinus dus ging wonen. En eigenlijk had het gezin van zijn halfzus wel een soort goede invloed op Marinus, in de zin van het was een stabiel gezin en ze waren gelovig en dat was heel prettig voor Marinus. Want voorheen had hij in zijn eigen gezin eigenlijk alleen maar chaos om zich heen gehad. Dus dat hij nu in een stabieler gezin terecht kwam, dat is natuurlijk wel fijn voor een jong kind. Uiteindelijk maakte hij de basisschool af en daarna ging hij in Leiden een opleiding doen voor het werk als metselaar. En dat werd hij uiteindelijk ook. Maar na verloop van tijd had hij, zacht uitgedrukt, hoe zou je het noemen, pech. Want hij kreeg een bedrijfsongeval. Hij kreeg namelijk 2 keer stuivende kalkstof in zijn ogen, waardoor zijn ogen beschadigden. Hij wekenlang in het ziekenhuis lag en uiteindelijk voor een groot deel blind werd. Hij was namelijk op het einde voor zo'n 75% blind. En daardoor werd hij ook arbeidsongeschikt. Hij kreeg wel een uitkering, maar dat was niet veel. Je moet je natuurlijk ook voorstellen, geld had een hele andere waarde toen. Dus dit klinkt wel extreem weinig, maar voor toen was het wel iets meer, maar nog steeds absoluut geen vetpot. Hij kreeg namelijk een invalide uitkering van 7,44 gulden per maand. Dus nogmaals, mind you, dit waren andere tijden. Destijds was het meer waard, maar nog steeds was het niet veel geld. En om die reden nam hij daardoor best wel vaak extra baantjes aan. Gewoon simpele baantjes die hij wel kon doen. Om dan ja, een extraatje te hebben en iets ruimer te leven. Maar daarnaast zat hij niet helemaal stil. Hij vond namelijk nog een andere levensinvulling. Hij was namelijk in 1925 lid geworden van de communistische jeugdbond De Zaaier. En destijds woonde hij nog bij zijn zus, zijn halfzus en haar man. Maar haar man was het niet eens met Marine zijn communistische denkwijze en het lidmaatschap van een ja, communistische partij of genootschap. En daardoor kregen ze oneenigheid en ging Marines uiteindelijk op kamers wonen in zijn eentje in Leiden. Hij werd echt fanatiek lid van de bond en hij was echt een echte communist aan het worden. Uiteindelijk werd hij ook lid van de Communistische Partij Holland, afgekort de CPH. En hij begon zich er steeds meer bezig mee te houden en nogmaals steeds fanatieker. Hij geloofde echt in de Sovjet-Unie en alles wat te maken had met het communisme. En even een opfrisser voor degenen die het nodig hebben over communisme, even in het kort. Het communisme is eigenlijk een bepaalde politieke stroming die een bepaalde kijk op de wereld hadden. En het hoofdidee was dan eigenlijk dat er geen individuele eigendommen waren en geen klassen. Dus je leefde niet zoals wij vandaag de dag leven, vooral voor jezelf. Maar je leefde meer als maatschappij en deelde dus eigenlijk ook alles met iedereen. Dus iedereen was gelijk en de ene was niet meer waard dan de ander. Dus een putjeschepper, ik weet niet of die vandaag de dag nog bestaan, stond dan gelijk, vaak ook in salaris, aan een dokter. Dus iedereen was gelijk en er bestonden geen klassen en iedereen deelde alles met elkaar. En belangrijke leiders van deze stroming waren bijvoorbeeld Mao Zedong in China en Lenin en Stalin in de Sovjet-Unie. Ik denk dat er nu weer een hele hoop belletjes gaan rinkelen, terugdenkend aan geschiedenis. Maar dan weten jullie even door deze hele snelle versie over het communisme waar het een beetje om ging en waar Marinus dus ook in geloofde. Verder stond Marinus bekend als een aardige en toch wat verlegen jongen. Maar toch kwam hij, ondanks dat hij dus verlegen en aardig was, toch meerdere keren in aanraking met de politie. Hij moest zelfs 2 keer de gevangenis in. De eerste keer was wegens protesteren op straat en de tweede keer was wegens het ingooien van de ramen van het maatschappelijke hulpbetoon. En dit was een of andere instelling en dit deed hij omdat hij meer uitkering wilde hebben, zodat hij ook makkelijker rond kon komen. En hiervoor heeft hij dus vastgezeten. Dus in principe denk ik dat we kunnen samenvatten dat het een jonge man was die een pittige jeugd heeft gehad, armoede heeft gekend, heel veel pech heeft gehad ook vooral, niet alleen qua zijn gezin, maar ook qua zijn gezondheid en uiteindelijk zijn heil vond in het communisme. Want later bleef Marinus ook een communist. En uiteindelijk wilde hij in 1931 naar de Sovjet-Unie reizen, de kern van het communisme, om met eigen ogen eigenlijk te zien hoe de samenleving, de communistische samenleving, er nou echt uitzag en hoe ze nou echt leefde. Leuk idee natuurlijk, maar uiteindelijk kwam hij niet verder dan Polen. Hij werd daar namelijk bij de grens tegengehouden en weer teruggestuurd naar Nederland. Daarna liet hij het een tijdje een beetje rusten, niet het communisme, maar de reis. 2 jaar om precies te zijn, want 2 jaar later, in 1933, besluit hij toch weer een reis te maken eigenlijk voor het communisme. En dit keer reisde hij naar Berlijn. Waarschijnlijk, en dit is dus niet 100% zeker, want andere tijden en hij was daar waarschijnlijk niet heel transparant in geweest, maar waarschijnlijk om de communisten steun te bieden. Maar daar ging het mis. Hij werd namelijk op 27 februari 1933 opgepakt door de nazi's omdat hij de Rijksdag, dat is het Duitse parlementsgebouw, in brand zou hebben gestoken. En ja, hoe zat dat nou precies? we kennen natuurlijk allemaal Hitler, de Tweede Wereldoorlog. Maar er is natuurlijk ook daar iets aan vooraf gegaan. Want in januari 1933 was Adolf Hitler namelijk Rijkskanselier van Duitsland geworden. En zijn partij, de NSDAP, was een hele felle tegenstander van het communisme. Iets wat Marinus dus aanhing. De communisten daarentegen, die hadden heel fel op Hitler gereageerd en zijn denkwijze. Dus dat botste enorm en daarover was ook heel veel gedoe en discussie in de politiek. En in dat Rijksdaggebouw, het Duitse parlementsgebouw, waren hier dus dagelijks discussies over. En die discussies gingen er ook vrij fel aan toe. Maar niet alleen binnen de politiek was hier onrust tussen de communisten en de aanhangers van de NSDAP. Ook op straat waren er regelmatig vechten tussen burgers die het met elkaar aan de stok kregen vanwege de strijd die er heerste. En dit was dus ook een van de redenen waardoor Marinus waarschijnlijk naar Berlijn afreisde. Hij wilde de mensen die het communisme aanhingen op zijn manier steunen door daarheen te gaan en misschien ook wel te vechten voor de communisten. Vul het zelf in. Maar Marinus die was dus communist en dat was dus een tegenhanger van de partij van Hitler, de NSDAP. Maar goed, er was dus brand in het parlement, of het parlementsgebouw, de Rijksdag. Dat begon dus, of was op 27 februari 1933 en toen begon de brand eigenlijk met een paar kleine brandjes rond 9 uur in de avond. En die kleine brandjes die werden opgemerkt door de beveiligers van het gebouw en die lichtten vervolgens de brandweer in. Nou ja. Rond 9:15 arriveerde de brandweer en was de brand ook al veel groter geworden. Vervolgens ging de brandweer naar binnen en wie troffen ze daar in een grote vergaderzaal aan? Marinus van der Lubbe. En Marinus, zeggen ze, die stond daar toen ze hem aantroffen zonder bovenkleding en met een doosje lucifers in zijn handen. Nou ja, al snel was het toen duidelijk dat het om brandstichting ging, aangezien ze dus Marinus op die manier met lucifers betrapte. En Marinus werd toen ook al heel snel gearresteerd wegens de brandstichting in het parlementsgebouw. En al snel was de vraag of Marinus de brand wel in zijn eentje gesticht had, aangezien het een heel groot gebouw was en bijna onmogelijk moest zijn om dat allemaal in je eentje te veroorzaken, zo'n grote brand. En de nazi's verklaarden dat het niet kon dat Marinus dat in zijn eentje had gedaan. En zij dachten dan dat hij was geholpen en om die reden werden er uiteindelijk nog 4 andere hoofdverdachten opgepakt. Een Duitser en 4 Bulgaren en zij waren ook alle 4 ook communistisch. En de nazi's gaven dus de communisten de schuld van het afbranden van hun parlementsgebouw. En dat is dus een dingetje, want het kwam Hitler best wel goed uit, die brand. Hitler was dus net Rijkskanselier en Hitler greep de brand gelijk aan om de jacht te openen op de communisten en om eigenlijk aan te geven aan het volk van kijk eens hoe slecht de communisten zijn. Ze zetten gewoon ons parlementsgebouw in brand. Ze zijn gevaarlijk. Ze zijn slecht. Kies voor ons. Wij zijn beter. Wij doen dat soort dingen niet. Dus voor hem was het een perfecte kans om aan te tonen dat de communisten slecht waren. En dat niet alleen. Hierdoor kon hij eigenlijk dus ook meer alleen macht krijgen. Hij wilde alleen heersen zonder de communisten. En op deze manier kon hij dus veel meer macht voor zichzelf pakken. En omdat de communisten dus volgens Hitler een gevaar werden, werd er een noodverordening uitgeroepen ter bescherming, zogenaamd, van het volk en de staat. En wat hield het dan in? Eigenlijk schakelde deze noodverordening heel veel burgerrechten uit, zoals bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de politie mocht ook willekeurige mensen zonder reden zomaar oppakken. En daarnaast kwam er eigenlijk een verbod op communisme. En nou ja, dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk als de ene partij zijn tegenstanders gewoon uit mag schakelen en zomaar ook mag oppakken. Dus dat zorgde echt voor alleenrecht voor Hitler, voor de NSDAP. Als communist was je niet meer echt welkom. De communistische partij mocht dus niet meer bestaan en dat zorgde voor ontzettend veel macht voor Hitler. En omdat Hitler op deze manier zoveel macht kon pakken, waren er ook een hoop mensen die vermoeden dat de nazi's de Rijksdag zelf in brand staken, om zo een reden te hebben om zo extreem op te treden tegen alle tegenstanders van de NSDAP. Alles kwam Hitler zo goed uit. Ja, daardoor gingen mensen dus vrij snel ook denken van ja, zou het niet kunnen dat het een opdracht vanuit hem was, dat hij het zelf heeft gedaan, of dan niet daadwerkelijk zelf, want ik denk niet dat hij zijn handen zo snel vies maakt. Maar ja, het is natuurlijk wel een logisch idee, omdat het eigenlijk alleen maar voordelen had voor Hitler. Hij kreeg wat hij eigenlijk wilde en hij kon de communisten de schuld geven. Dus dat is een theorie die al vanaf het begin eigenlijk er is. Dat Marinus erin is geluisterd of het niet bewust zelf heeft gedaan of misschien wel heeft gedaan, maar niet expres, maar dat hij het om een andere reden heeft gedaan. Hij was sowieso, zou hij het niet doen voor Hitler, want hij was dus een tegenstander van Hitler. Maar ja, er zijn een hoop mensen die denken dat de brand misschien eigenlijk vanuit de nazi's kwam. Om zo dus veel meer macht te pakken en de communisten op die manier uit te schakelen. Nou ja, uiteindelijk kwam Marinus voor de rechter. En tijdens het 4 maanden durende proces maakte hij een rare indruk. Hij zou zich apathisch hebben gedragen, waardoor er ook een hele hoop mensen waren en zijn die dachten dat hij zwakzinnig was. Wat dus voor de duidelijkheid niet zo was. Marinus was niet zwakzinnig, hij was gewoon een normaal functionerend mens. Niet dat mensen die zwakzinnig zijn niet normaal functioneren, maar doordat je begrijpt wat ik bedoel. Hij had geen aandoening, hij had geen beperking, maar zo kwam hij dus wel tijdens het proces over. En er zijn ook een hoop mensen die denken dat hij zich misschien raar gedroeg of apathisch opstelde, omdat hij van binnen ook wel wist dat hij de doodstraf zou krijgen. Dus dat hij dacht van, dit is wat het is. Ik stel mezelf een beetje gek op of ik ben misschien heel erg in mezelf gekeerd of ik maak een andere indruk omdat ik toch doodga en je weet nooit hoe je reageert als je weet dat je doodgaat. Dus dat is ook een theorie. Maar wat wel opmerkelijk was of is dat Marinus schuld bekende en een verklaring gaf. Hij zou namelijk een raam hebben ingegooid in het parlementsgebouw, er doorheen zijn geklommen en vervolgens in eerste instantie meerdere kleine brandjes in de gangen van het gebouw hebben gesticht. Daarna zou hij naar die grote vergaderzaal zijn gegaan, waar hij dus ook aangetroffen werd. Hij zou daar zijn bovenkleding hebben uitgetrokken, want zoals ik zei, hij werd toen hij werd aangetroffen zonder bovenkleding. En die kleding zou hij als fakkels hebben gebruikt om de brand zo snel mogelijk uit te breiden. En hij zou dan ook gordijnen hebben aangestoken. En op die manier zou de brand zich dan heel snel hebben verspreid. Nou ja, dat was dus zijn verklaring over hoe het gegaan zou zijn. Maar ja, wie zegt dat hij de waarheid sprak of niet gedwongen werd om dat te zeggen? Het zou natuurlijk goed kunnen dat hij opgepakt werd, gemarteld werd en dat de nazi's zeiden, jij gaat zeggen dat het zo is gegaan, je gaat schuld bekennen en dat hij eigenlijk geen keuze meer had. Daarnaast verbaasde het men ook niet als hij gedrogeerd zou zijn geweest. Maar daarover dus later meer. Maar hij maakte dus een apathische indruk in de rechtbank. En nou ja, het zou dus ook kunnen dat hij gedrogeerd werd en misschien ook daarom wel een belastende verklaring aflegde. Maar goed, dat is allemaal als. Er was dus een rechtszaak en Marinus bekende schuld. Uiteindelijk waren er dus ook nog die 4 andere verdachten die ook verdacht werden wegens de brandstichting. En in tegenstelling tot Marinus verdedigde zij zichzelf wel enorm in de rechtbank en gaven zij aan onschuldig te zijn. En nogmaals, in tegenstelling tot Marinus werden zij dan ook uiteindelijk vrijgesproken. En ik zeg in tegenstelling tot Marinus, En dat is omdat Marinus wel straf kreeg. En het was de straf waarvan hij waarschijnlijk al wist dat hij zou komen, namelijk de doodstraf. En uiteindelijk werd Marinus na de uitspraak op 10 januari 1934 in Leipzig onthoofd. En ja, Marinus was dus dood, maar er bleven wel heel veel twijfels of hij het wel daadwerkelijk had gedaan. Vooral na de oorlog werd er heel veel onderzoek gedaan om gerechtigheid voor hem te krijgen. Aan de ene kant denk ik hierover en een hele hoop mensen met mij. Het is wel een beetje mosterd na de maaltijd, aangezien hij al dood was en er niet meer heel veel aan veranderd kon worden. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk beter als hij een eerherstel krijgt als hij het niet heeft gedaan, dan dat hij altijd bekend staat als Marinus die de Rijksdag in brand stak. Dus na de oorlog werd er heel veel onderzoek gedaan voor gerechtigheid en dat wierp zo zijn vruchten af. Want uiteindelijk werd allereerst zijn doodstraf in 1967 omgezet in een celstraf van 8 jaar. Nogmaals, hij had er natuurlijk niks aan, maar het gaat om het idee. En uiteindelijk in 2007 werd het doodsvonnis opgeheven, waardoor Marinus zijn naam en eer gezuiverd werd. Dus hij werd eigenlijk een soort van vrijgesproken van de brand. Dus uiteindelijk is er na zijn dood nog heel veel gedaan om hem een soort van vrij te spreken van hetgeen waarvan niet zeker kon worden vastgesteld dat hij het ook echt gedaan had. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Want zoals ik zei, vorige week was Marinus van der Lubbe weer in het nieuws. En dat is omdat zijn lichaam opgegraven is. In Duitsland was zijn lichaam dus na zijn doodstraf begraven. Overigens, hij was dus onthoofd. En ik las dus dat na zijn dood zijn hoofd weer op zijn lichaam is genaaid om hem compleet te kunnen begraven. Maar dat terzijde. In ieder geval, zijn lichaam werd opgegraven, zodat een team van patholoog-anatomen kon onderzoeken of Marinus nou echt gedrogeerd was of niet. Want die geruchten die waren er dus. Dat Marinus gedrogeerd zou zijn tijdens het proces, waardoor hij een belastende verklaring aflegde en schuld bekende. En men dacht dat hij dan scopolamine had gekregen, wat ook wel bekend stond destijds als een waarheidsserum. En in die tijd werd daar ook veel mee geëxperimenteerd. En om die reden sloot men dus ook niet uit dat hij misschien dit had gekregen, dit waarheidsserum, en dat hij om die reden schuld had bekend. Wat daarbij ook nog verteld moet worden, is dat in 1955, al een tijd na de oorlog dus, vertelde een lid van de SA, dat was een knokploeg van de nazi's, dat Marinus de brand niet had kunnen stichten, omdat de Rijksdag al in brand zou hebben gestaan voordat Marinus daar überhaupt was. Dus deze man, die dus onderdeel was van de nazi's, verklaarde dat het helemaal niet had gekund. Dus dat is al opmerkelijk. En als je dan de vermoedens van de drogering erbij optelt, ik weet niet of drogering een woord is, maar het drogeren erbij optelt, ja, dan wordt het toch allemaal best wel twijfelachtig. En om die reden hebben ze besloten het ingrijpende besluit te nemen om zijn lichaam na al die tijd op te graven. Er werd onderzoek gedaan en daaruit kwam eigenlijk naar voren, helaas, dat er geen bewijs kon worden gevonden dat hij daadwerkelijk gedrogeerd is. Tegelijkertijd, volgens het rapport, was het wel zo dat het heel erg moeilijk is en was om toxicologisch onderzoek te doen na 89 jaar. En dat kan dus ook betekenen dat hij daadwerkelijk wel gedrogeerd is geweest en dat dat gewoon niet uit het onderzoek is gekomen van een paar maanden geleden, omdat het dus te lang geleden is. Dus in principe is er geen bewijs gevonden dat Marinus gedrogeerd is geweest tijdens het proces. Maar het zou dus ook kunnen dat dit niet kon worden aangetoond omdat het zo lang geleden is. En het zou dan kunnen dat het bewijs dat hij gedrogeerd zou zijn geweest al lang vergaan is door de jaren heen. Feitelijk gezien is er dus niets aangetroffen en daarnaast vertoonde zijn lichaam ook geen sporen van extreem geweld, van extreme marteling bijvoorbeeld. Dus eigenlijk was het resultaat van het onderzoek best wel teleurstellend of een soort van tegenvaller. Want men had toch wel gehoopt dat er iets aangetoond kon worden wat Marinus 100% vrijpleitte of in ieder geval in zijn voordeel zou werken. Dat was dus niet zo. Daarnaast werd er ook nog een andere theorie ontkracht. Het gerucht ging namelijk dat Marinus dubbel zo diep begraven zou zijn geweest door de nazi's om opgraving te voorkomen op een later moment. Zoals dus ook daadwerkelijk zou gebeuren 89 jaar later. Maar dit werd dus ontkracht, want door hem op te graven konden ze constateren dat hij op een normale diepte, een diepte van 2 meter diep, is begraven. Dus ja, het blijft de vraag, heeft Marinus inderdaad de Rijksdag in brand gezet? En als hij het daadwerkelijk heeft gedaan, heeft hij het dan alleen gedaan of heeft hij hulp gekregen van communisten? En als hij het niet heeft gedaan, ja, waren het dan de nazi's of was het een opdracht vanuit Hitler om de communisten in een kwaad daglicht te zetten, waardoor dan Hitler weer meer macht kreeg? Er zijn een hele hoop verklaringen en theorieën over te bedenken, maar waarschijnlijk zullen we het nooit echt weten. Maar ik moet echt zeggen, ik vind het een fascinerend verhaal. Zoals jullie weten ben ik sowieso gefascineerd door verhalen uit andere tijden. Want ik zat in deze zaak ook te denken van, oké, stel nou dat dit nu zou gebeuren. Hè? Dat is natuurlijk niet echt iets wat hopelijk ooit nog gebeurt. Maar stel dat ik Marinus zou zijn. Ja, dan zou ik toch mijn thuisfront wel appen van wat ik van plan was. Of in ieder geval meer communicatie doen. En destijds was dat natuurlijk heel anders. Als iemand naar het buitenland afreisde, net als Marinus dus naar Berlijn. Ja, dan had je toch een stuk minder contact. Dan had je eigenlijk alleen maar beschikking tot een telefooncel. En ja, misschien gebruikte hij die niet. Daardoor ben ik dus gaan denken van ja, wat nou als het nu zou zijn geweest of wat nou als er meer communicatie was geweest, zouden we dan nu beter weten of hij daadwerkelijk van plan was de Rijksdag in brand te steken? En zo ja, waarom? Ik denk dat er misschien een hele hoop meer duidelijkheid zou zijn waar nu zoveel onduidelijkheid over is. Eigenlijk is alles maar een waarschijnlijk kwestie of wat als, in plaats van daadwerkelijke feiten die zwart op wit staan. Dus ja, dat fascineert me gewoon aan deze zaak. Van ja, hoe wij nu leven is zo anders dan toen. En net als, ja, ik ken geen mens in mijn omgeving die communist is. Daarentegen ook geen nazi's. Maar ik vind het echt heel interessant om me in te leven in die tijd. Om me te bedenken hoe dat moet zijn geweest. Ook voor hem. Ik bedoel, het is ook best wel ingrijpend als je dus wel besluit de brand te stichten. Ik vind het dus, zoals je hoort, echt een fascinerend verhaal. En vraag me toch af of er toch nog ooit 100% zekerheid uit gaat komen. Ik hoop het natuurlijk wel. En ik ben dus ook benieuwd wat jullie hiervan denken. En in Spotify kan ik dus een poll maken. Dus ik dacht, ik maak een poll over wie jullie denken dat het gedaan heeft. Of jullie denken dat Marinus daadwerkelijk de brand heeft gesticht of niet. Dat het dus de nazi's waren. Dus ik ben benieuwd wat jullie denken. Dus je kunt hieronder in de aflevering op Spotify stemmen. En ik ben gewoon benieuwd. En ja, dit is dan ook een beetje wat ik jullie in een korte versie kon vertellen over de zaak van Marinus van der Lubbe. Voordat jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie met deze week weer, een podcast die ik as we speak aan het luisteren ben. Of niet echt op dit moment, want ik ben nu aan het opnemen, haha. Maar die ik nu tijdens mijn dagelijkse leven luister. En dat is namelijk de podcast Rampvlucht, gemaakt door de NPO. En dat is een podcast die gaat over de Bijlmer vliegtuigramp. En in die podcast gaan ze eigenlijk op zoek naar de waarheid achter de ramp, waar dus een vliegtuig in de Bijlmer vloog. Dus allemaal flats waar mensen woonden. En het blijkt dus, dat wist ik niet en best wel veel mensen om mij heen ook niet, dat er best wel rare dingen aan die zaak zijn. Verdachte dingen, dingen die nooit duidelijk zijn geworden en ja, waar ook niet heel veel mensen dus meer over praten. Terwijl dat wel noodzakelijk is, want het is een verschrikkelijke ramp en er moeten gewoon antwoorden boven water komen. Ik vind het echt een super interessante podcast en ik raad hem echt iedereen aan om te gaan luisteren. En hij heet dus Rampvlucht van NPO. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalk.nl. En dan wil ik jullie gewoon nu bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Ik hoop dat je erbij bent. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.